Gemeente hier in de kerk en ook allen die thuis of elders met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Herik voorgaat. In de voorbeden noemen we de volgende namen. Mevrouw Joke Brussé, bedanken voor een geslaagde operatie aan haar galblaas. Reinier Holster kampt weer met hevige gewrichtspijnen en zal de komende tijd pijnbehandelingen ondergaan. En mevrouw M. de Loof is opgenomen op afdeling De Noord van Revalidatiezorg Dordrecht. We hopen dat de revalidatie voorspoedig verloopt. Op donderdag 25 januari hopen John Brand en Nadine de Jong elkaar het ja-woord te geven. Zij willen God zegen vragen over hun huwelijk in een dienst die om 1500 uur, 3 uur, aanvangt in de Augustijnenkerk. En waarin dominee Mulder hoopt voor te gaan. We wensen dit jonge echtpaar met hun families en vrienden een goede voorbereiding en een gezegende trouwdag toe. We willen ook bidden voor Johan en Renate Brugmans. Na 7 jaar voor de MAF gewerkt te hebben, zullen zij in april terugkomen naar Nederland. De hoofdreden daarvoor is dat zij, sinds ze in Liberia zijn aangekomen, allebei gezondheidsklachten hebben. Waarschijnlijk door het klimaat daar. En wat de collecte betreft. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten behoeve van Stichting Gypsy Mission Roemenië. De tweede voor het jeugdwerk. En de uitgangscollecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En in verband met zijn verjaardag gisteren willen we dominee Van der Herik na de zegen toezingen uit Psalm 119 vers 9... De eerste regel luidt dan, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. En we zingen hem aangepast, overal waar ik staat of mijn, daar wordt het hij of zijn. Als inleiding op deze dienst zingen we nu van Psalm 64 vers 9. Dan zullen alle mensen vrezen het werk verheffen van de Heer. En wat er verder volgt in het negende vers van Psalm 64. De kerkraad wens u allen een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede voor hem die is en was en komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen van Psalm 69. Psalm 69 en daarvan het vierde vers en het vijfde. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. En het vijfde, ik heb mijn vlees met een zak bekleed. 4 en 5 van Psalm 69.
Thank you.
Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Dat 14e vers van dezezelfde psalm zingen we nadat wij ons geloof hebben beleden met de woorden van de 12 artikelen. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift beleiden wij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Heere in de hemel, voor de tweede keer op deze dag komen wij in uw huis. Voor de tweede keer mogen wij ons buigen voor u. Mogen wij u als gemeente aanroepen om uw genade. En dan bidden wij: Heere, wilt u vanavond, vanmiddag bij ons zijn, met uw woord en met uw Heilige Geest. En wilt u ons harten openmaken voor uw woord. Heren, wij hebben samen psalm 69 gezongen. Een lijdenspsalm. Een psalm die spreekt over het lijden van de Heer Jezus. En dat gaat komen. Maar iets ervan zien we ook al met kerst. En wij bidden, Heere, doe ons ook vanavond goed nadenken over dat lijden van u. Over de weg van lijden die u gaat, van kribbe naar kruis. En mag het dan ook zo zijn dat ons hart verheugd wordt en in dankbaarheid antwoordt: Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Dat we eindigen in de lofzegging van uw naam. Heere, wilt u zelf werken in ons midden. Met uw woord en met uw Heilige Geest. En dat die oude bekende woorden weer nieuw mogen zijn en worden. En dat wij iets van die rijkdom van uw evangelie vanavond mogen smaken. Wij bidden u, Heere, gedenk ons allen. Geef ons wat we nodig hebben. U kent ons allemaal. Helpt u ons, Heere? Wij mogen u danken voor de zegeningen die onze gemeente gaf. Mevrouw Jokke Brussé, dat die weer thuis mocht komen na de operatie, geslaagde operatie, aan haar galblaas. Mogen u danken voor uw trouwe zorg. We bidden ook voor Renier Holster, die weer met hevige gewrichtspijnen kampt. Heere, wilt u hem daarbij zijn, ook als er een tijd zo heel goed gegaan is, maar nu ineens weer minder, wilt u bij hem zijn. Heere, wilt u ondersteunen en sterken, uw genade geven. En Heere, mag er ook weer wat aan te doen zijn. Help hem, Heer, in de weg, in de moeilijke weg die hij en Celine moeten gaan. Wilt u ook daarin uw vreugde geven en uw nabijheid. We denken aan mevrouw De Loof, die opgenomen is in afdeling Noord van het revalidatiecentrum bij het ziekenhuis. Heere, wij danken u dat er een plaats is en wilt u bij haar zijn. Dat ze weer revalideert, dat ze weer op krachten komt. Wilt u haar gedenken, Heere, ook haar man die om haar heen staat. Zo moeilijk als we oud geworden zijn, Heere, mogen we dan toch iets van die trouw en goedheid van u ervaren. Wij bidden voor John Brandt en Nadine de Jong, die elkaar donderdag het jawoord hopen te geven. Wilt u geven dat ze ook een gezegende dag van u mogen ontvangen, dat een goede dag mag zijn, te midden van allen die hen lief en dierbaar zijn. Dat ze iets van uw trouw en van uw goedheid mogen ervaren. En dat ze een belijdenis mogen uitspreken. Het jawoord als belijdenis. Dat ze zullen wandelen in de wegen van u en dat ze van u ook alle heil zullen verwachten. En dan wilt u ook die zegen schenken, Heere, dat we dan met die zegen naar huis mogen gaan, ons huwelijk in. En dat we die zegen telkens mogen proeven en smaken, ook als het wel eens moeilijker is in ons leven. Maar toch dat u de gehuwden altijd wil nabij zijn, ook als ze dat soms allerminst verwachten. Heren, wij dragen Johan en Renate aan u op. Nu ze na 7 jaar voor de MAF gewerkt hebben naar huis komen, naar Nederland. Wilt u bij hen zijn als de moeilijke beslissing is? Wilt u de rust geven? Wilt u de nabij zijn? En dat ze het alles in uw handen mogen geven. En zo, vertrouwend en met opgeheven hoofd, uw weg mogen gaan. In de wetenschap dat u onze arbeid niet ijdel doet zijn. Heere, gedenk ons allen. Wij denken ook waarvoor we collecteren. We denken aan de Stichting Gypsy in de Mission in Roemenië. Voor de zigeuners wilt u ook daar zijn, Heere. Daar uw genade geven. Ook dat uw hulp daar plaatsvindt. Geestelijk, maar ook financieel, stoffelijk. Midden voor het jeugdwerk waarvoor we collecteren. En voor het werk van de kerkrentmeesters. Heer, wilt u ook op die manier uw koninkrijk uitbreiden. Wij dragen deze dienst aan u op. En we bidden om uw genade, uw kracht en uw leiding. Hoor ons, Heere, in de vergeving van onze zonden. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en dat doen wij in het Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 53, een heel bekend hoofdstuk. We lezen het nogal eens met avondmaal. 53, Jesaja, 53ste hoofdstuk, lezen wij samen. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, als iemand voor wie men het gezicht verborg. Hij was veracht. We hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Die hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Maar hij heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de lezing van het woord van God. Ik wil met u stilstaan bij deze schrift. Maar ook naar aanleiding van zondag 15 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 15. En daar lees ik. Wat verstaat u onder het woordje geleden? Dat luidt het antwoord dat hij aan lichaam en ziel de hele tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijk geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. En waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldse rechter veroordeeld, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. En dan de 39e vraag. Heeft het iets meer in zich dat hij gekruist is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood van het kruis van God vervloekt was. Tot zover deze uitgebreide zondagsafdeling. We gaan daarvoor, we hopen daarover na te denken onder het thema Christus als borg en middelaar. We gaan samen eerst zingen van de 6e psalm en daarvan het 2e, 3e en 4e vers. Psalm 6. En daarvan psalm 6. En daarvan vers 2, 3 en 4. Boven de prediking wil ik zetten: Christus als borg en middelaar deelt in de eerste plaats ons leven. In de tweede plaats ondergaat hij Gods toorn. En in de derde plaats draagt hij de vloek. Christus deelt ons leven, ondergaat Gods toorn en draagt de vloek. Christus deelt ons leven. Gemeente, wij gaan vanavond weer verder met de catechismus. De laatste keer dat ik daarover sprak was met Kerst. En toen ging het rond Kerst over die geweldige namen van de Heere Jezus. Ik geloof in God de Vader, zo begint het apostolicum. In God de Vader, de Almachtige. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Juist met Kerstfeest valt dan alle nadruk op die neerdalende goedheid van God. God wordt mens. En dan zien we dat Jezus geboren wordt. En als we de schriften openen, dan horen we niet zoveel meer over hem. Hij gaat naar Nazareth, nadat hij eerst geweest is in Egypte, op de vlucht voor Herodes. Dan zien we hem als 12-jarige jongen verschijnen voor God in Jeruzalem. En dan horen we de hele tijd helemaal niets. Ja, we lezen dat hij groter wordt, in gestalte toeneemt, groeit in kennis, genade, gunst bij God en mensen. Maar we horen 18 jaar lang niets. Totdat hij 30 is. De tijd dat de priesters beginnen met hun werk in de tempel. En dat Jezus zich openbaart aan Israël. En het is door de prediking van Johannes de Doper. Ze dalen af in het water. Jezus en Johannes. En Jezus wordt gedoopt. Hij gaat onder in het water. En dan gaat de hemel open. En komt er die prachtige stem: dit is mijn geliefde Zoon. Mijn enige die ik lief heb. Hoor hem. En dan begint zijn werk. Het werk van de prediking van het koninkrijk van God. Hij roept de mensen op tot bekering. Maar hij vertelt ook wie zijn vader is. Hij vertelt het door allerlei gelijkenissen. Maar hij laat het ook zien dat God koning is. Ze komen naar hem toe. Allemaal hopeloze gevallen. Vaak onbehandelbare ziekten. Blind geboren mensen. Ze krijgen het gezicht terug. Mensen die verlamd zijn. Ze kunnen weer lopen en springen. En zelfs doden worden opgewekt. Gemeente, wat moet dat geweest zijn? Als je daarbij had kunnen zijn. Als je dat had kunnen zien. Blind geborenen. Die weer open ogen krijgen. Verlamden. Mensen in een rolstoel. Die eruit springen. En God loven. Doden. Die leven, dat is een absoluut wonder. Onze medische wetenschap kan veel. Kan ontzettend veel. Ik word er altijd beduust van als ik hoor wat voor operaties mensen allemaal ondergaan. En hoe goed dat vaak gaat. God heeft ons veel gegeven. Maar laten we eerlijk zijn, Een lamme gaat nog steeds niet springen. Je kan iets in zijn hersenen planten, een implantaat, een sensortje. En dan kan het misschien een beetje beter gaan, maar springen. Een blind geborene kan nog steeds niet zien. Dat kunnen wij niet organiseren. En doden, ja, die worden niet opgewekt. Jezus laat iets zien van dat geweldige werk dat hij doet. Wonderen van genade en zegen. God doet zijn koninkrijk komen. En niet alleen dat. Mensen komen tot bekering. Mensen die alles zochten in hun status, in hun geld. Levi en Zacchaeus. En ze komen, tollenaren, hoeren, zondaren. En ze worden leerling van de Heer Jezus. En wat krijgt het de macht van de duivel een knauw? Mensen die bezeten zijn. In wie de duivel zijn, naar wie de duivel zijn klauwen uitslaat. Ze worden verlost en bevrijd. Was dat niet één grote vreugde? Toen de engel de geboorte van de Heer Jezus aankondigde, zei hij: ik verkondig u grote blijdschap. En als God mensen zo genadig is, dan lezen we dat er grote blijdschap kwam. Grote blijdschap die ook in de stad Caesarea kwam, waar Filippus werkte. Omdat de macht van het kwaad week. Jezus is koning. En wat kom je onder de indruk als je het evangelie leest van al die tekenen die hij doet? Blijdschap, vreugde, dankbaarheid. Kunnen de bruiloftsgasten vasten als de bruidegom in hun midden is? En als je dat op je laat inwerken, dan moet je even slikken. Als je de catechismus leest. Want daar wordt gevraagd: wat betekent nou dat woordje lijden? En er wordt gezegd dat de Heer Jezus vanaf het begin van zijn leven al geleden heeft. Klopt dat? Als je dat geweldige feest leest van de macht van de Heer, van mensen die genezen worden, de grote blijdschap die er is, dat leven van de Heer Jezus, dat vol is van genade en trouw. Het valt op dat de catechismus er niet over spreekt. Trouwens, de 12 artikelen doen dat ook niet. En de catechismus volgt de 12 artikelen. De 12 artikelen ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria en dan gelijk geleden onder Pontius Pilatus. Was dat andere er dan niet? Die overwinning, die vreugde, die grote blijdschap, ja, dat was er. En het was er helemaal. En tegelijk zien wij iets van dat lijden. Jongens en meisjes, het lijden van de Heer Jezus, dat begint al heel snel. Dat die deur voor Jozef en Maria dichtgaat. Als ze een plaatsje zoeken voor de baby die groeit en op het punt staat geboren te worden. Als ze nou eens heel veel geld hadden gehad. Als ze nou eens heel belangrijk waren geweest. Zouden er dan niet tal van deuren open zijn gegaan? Dan schik je toch wel in. Maar voor hen was geen plaats. Geleden. Het staat er niet. Maar zou de Heer Jezus, net als ieder kind, niet huilend geboren zijn? Elk kind dat geboren wordt huilt, toch? En als het niet huilt, dan is het niet goed. Er moet toch even wat gehuild worden. Zou dat bij de Heere Jezus niet gebeurd zijn? Toen hij na 8 dagen besneden werd, zou hij toen niet gehuild hebben? Toen het mes erin ging? Zou hij, of in ieder geval zijn vader en moeder, niet gehuild hebben toen ze vluchteling werden en asielzoeker in Egypte? Denk niet dat ze het dan makkelijk gehad hebben. Asielzoeker. Jezus, asielzoeker in Egypte. Denk eens aan de naam die hij droeg. Jezus uit Nazareth, de Nazarener. En Nazareth, dat had een negatieve klank. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Jezus de Nazarener, dat was geen erenaam. Zal de Heere Jezus niet geleden hebben? Toen zijn vader en moeder er niks van begrepen. Ik bedoel het ook Jozef en Maria. Want de eigenlijke vader is de Heere God natuurlijk. Maar dat begrijpt u. Zou de Heere Jezus niet geleden hebben? Toen ze hem niet begrepen. Toen hij daar was, te midden van al die leraren. En hij wijze antwoorden gaf. En zijn moeder zei, kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zou die niet geleden hebben? Zoals elk kind lijdt. Dat niet begrepen wordt. Of het nou laagbegaafd is, hoogbegaafd. Of het nou deze betiteling krijgt. Of een andere. Maar zoveel dingen die je niet begrijpt. En waar mensen niks van begrijpen. Een kind dat worstelt met autisme, waar een ander zo moeilijk in kan komen. Zou Jezus zich begrepen hebben gevoeld? Zou elke vloek die hij hoorde niet als een kras door zijn ziel gegaan zijn? Zou hij niet gegruwd hebben als, ja zo gaat het toch in het gewone leven, als er iemand een lelijk woord over God zegt. Of spot met God. Het lijden van de Heer Jezus. Hij kent het. Gemeente, wij lezen niks meer van Jozef. Je had toch wel verwacht dat Jozef genoemd zou worden in de lijdensgeschiedenis. Maar hij wordt niet genoemd. Dat kan maar één betekenis hebben, dat Jozef gestorven is. Zal de Heere Jezus niet daarom getreurd hebben? Net zoals hij treurde om het verlies van zijn dierbare vriend Lazarus. En dan lees ik zo dat hij bij het graf, In Johannes 11 staat dat. Dat hij vergramt. Dat hij zo ontsteld is. Ziende de macht van de dood. En er staat de kortste tekst uit de Bijbel. Jezus weende. Het schijnt de kerkvader Chrysostomus geweest te zijn, ongeveer de 4e, 5e eeuw na Christus, die van wie de uitspraak is: ik lees nergens in de Bijbel dat Jezus lachte, wel dat hij weende. Dan geloof ik zeker dat de Heer Jezus gelachen heeft. Hij is ook op dat feest geweest van die bruiloftsgasten in Johannes 2. Natuurlijk heeft hij daar zich verheugd over die twee jonge mensen, natuurlijk. Maar hij heeft ook geweend. Jezus lijdt. En nadat zijn leven voortschrijdt, wordt dat lijden dieper en meer. Hij lijdt onder de gruwelen in de tempel. De ijver van zijn huis verteert hem. Hij lijdt onder de vijandschap van de farizeeën en de schriftgeleerden. Ze willen hem zelfs doden. Hij lijdt onder het ongeloof en de hardleersheid van zijn dienaren, van zijn discipelen. Hij zegt op een gegeven moment tegen Filippus: weet je het nou nog niet? Je bent zo lang bij me. En ken je dan nog, Nathanael, de weg niet? Hij leed onder het lot dat Jeruzalem stond te wachten. U die die profeten dood en stenigt. Jeruzalem. Jeruzalem. En Jezus weent over de onbekeerlijkheid van mensen. Gemeente, als ik nou dat alles overzien, ik pas het eens even toe onder dat titel: hij deelt ons leven. Daar begon ik mee. Wat zie je dan? Dat hij weet wat lijden is. En ik zou zeggen, hij kent bijna alle vormen van lijden. Onbegrip, verachting, bespotting. Het valt niet mee als er iemand op bezoek komt bij en je lijdt. Je hebt wat. En iemand zegt: joh, kop op. Na regen komt zonneschijn. Ja, daar troost je iemand mee. Maar als er nou eens iemand komt bij je die lotgenoot is, die weet wat het is, uit ervaring of professioneel misschien, of op een andere manier, dan praat dat toch wel een beetje anders, toch? Dan hoef je niet zoveel uit te leggen. Dan weet hij het toch al. En de Heer Jezus, die weet van eenzaamheid, onbegrepenheid, krassen op je ziel, spot, buitensluiting, verachting, haat. En die weet wat het is om een vriend te verliezen, Lazarus. En zijn vader, stiefvader, Jozef. En misschien nog veel meer mensen om hem heen. Hebreeën schrijft daarover. Het past nog gelezen. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij door veel kinderen tot de heerlijkheid te leiden, de overste leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Jezus heeft het geleerd. Door lijden geheiligd. En u zegt: wat heb ik daar nou aan? Nou, heel veel. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht heeft, werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. De lijdende Christus staat misschien wel het dichtst bij, zijn, bij ons. Ja, ook naast die koninklijke, triomferende Christus. Hij heeft alle macht. Maar hij weet ook wat het is. Zou je al je leed daarom niet aan hem vertellen? Hij die weet wat lijden is. En er staat zo heel mooi die in Matthäus, als er zo'n soort samenvatting gegeven wordt voor al het werk van de Heer Jezus. Al die ziekten die bij hem gebracht werden. Mensen die ziek zijn en mensen die gedragen werden. Mensen die allerlei machten in zich voelden. En er wordt geciteerd uit Jesaja. Opdat vervuld zal worden wat gesproken is door de profeet Jesaja. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen. En onze ziekten heeft hij gedragen. Als je daar nou eens over nadenkt. En dan hoef je geen zelfmedelijd te hebben. Maar dan weet je wel dat er een getrouwe en barmhartige hoge priester is. En die niet van een afstand kijkt, maar die weet wat het is. Als middelaar, als tussenpersoon. Tussen God en mens. Dus twee dingen in het leven van de Heer Jezus. Zijn heerlijkheid, wat hij doet, zijn macht. Grote blijdschap. Maar je ziet ook iets van dat lijden. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Namelijk dat Jezus de toren van God ondergaat. Dat is eigenlijk een vervolg op wat ik daarnet zei. Waarom is er zoveel lijden in deze wereld? Daar kun je eindeloos over praten. Je moet vooral niet zeggen, ja, maar dat komt door jouw persoonlijke zonde. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Maar het is toch wel een feit dat lijden te maken heeft met de zondeval. In dat prachtige paradijs was er geen lijden. En was er geen verdriet? Was er geen zonde? En was er geen oordeel? En was er geen dood? In die aangrijpende psalm 90, de oudejaarsavondpsalm, lezen wij, want wij vergaan door uw toren. En door uw grimmigheid worden we door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor ogen, onze verborgen zonden in het licht uws aanschijn. Want al onze dagen gaan heen door uw verbogenheid. En het beste daarvan is moeite en verdriet. Ons leven. Wordt het niet gekenmerkt door vergankelijkheid? Je bent er en je gaat weer weg. Het ene geslacht komt en het andere gaat. Is er niet de ijdelheid? Kan dat je soms niet een beetje aangrijpen? Wat levert het nou allemaal op? En dan die aangrijpende woorden. En het beste is moeite en verdriet. Nou ja, dan moet je niet zo voorstellen alsof God zou zeggen. Nou ja, het allerbeste stelt ook niks voor. Nee, dat bedoelt de schrift niet. Het is echt de dankbaarheid voor alles wat God geeft. Maar ook in het allerbeste. Het allermooiste. Zit een kiem van verderf en vergankelijkheid. Dat is aangrijpend. Prediker zegt dat ook. Een en al ijdelheid, een en al vluchtigheid. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen onder de zon? De ene generatie komt en de andere gaat, maar de aarde blijft voor eeuwig staan. Maar het komt en het gaat. Als je erover nadenkt, dan grijp je dat aan. Als je heel diep over nadenkt, dan komen ook die woorden van de schrift in je gedachten. Stof zijt ge, tot stof zult ge wederkeren. De aardbodem om uwentwil vervloekt. Ja, er zijn prachtige dingen. Er zijn heel veel dingen om dankbaar voor te zijn. Maar er zijn ook zorgen. De aarde vervloekt. Dat is een heel diep woord. Jongens en meisjes, ik hoop dat je het nooit doet. Vloeken. Wat is nou vloeken? Nou, vloeken is eigenlijk zeggen tegen iets: je bent niks waard. Als je met God vloekt, dan zeg je eigenlijk: God, u bent totaal onbelangrijk. Je moet eens over nadenken. Vloeken, dat is iets totaal onbelangrijk maken. U bent totaal waardeloos. Dat is vloeken. En dat is vreselijk als een mens dat doet. Maar als God het doet, als God vloekt, dan zegt hij eigenlijk tegen de aarde: dit is niet wat ik bedoeld had. En als God zijn uiterste vloek laat gelden op deze aarde, dan betekent dat vruchteloosheid, verlatenheid. In Jesaja 34 lees ik over Edom. Daar gaat het ook over in de Bijbellezingen. Maar Jesaja spreekt er ook over. En dan gaat het over een land van Edom. En er staat: dat zal totaal een puinhoop worden. Pek en zwavel zal het zijn, het zal verbrand worden. En de wilde dieren zullen er doorlopen. Er kan geen mens meer leven. In het Nieuwe Testament is dat beeld van Edom een beeld van de rampzaligheid. Dat God zegt: nou is er geen heil meer, geen verlatenheid, vruchteloosheid, dood. Als God vervloekt. Dat is aangrijpend om erover na te denken. Voor de dag des Heren die komen zal, waarin hij de aarde zal slaan met de ban van zijn mond. En juist dan gaat deze tekst van de catechismus spreken. Want juist dan blijkt wie de Heer Jezus is. Als het uiterste van de zonde is, dat God zegt: jouw wil geschieden. Dan is het allermooiste. Als hij er binnenin gaat staan. En als hij door zijn lijden en sterven de vloek op zich neemt. En wegdraagt. Dat hij de toren van God draagt. Daarna zagen ze uit, al de vromen die Jesaja 53 kende. Wij dwaalden allen als schapen. We keerden ons en ieder naar zijn weg. Maar de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Daar zegt de Heer Jezus: in zijn diepe lijden. Ik ben de dood ingegaan. Ik heb de toren van God gedragen. Ik heb tot de laatste penning betaald. Ik heb de zonde geboet en gedragen. Heb je hem zo niet nodig? Het lijden van Christus. Wat nog veel dieper is dan ons lijden nu. Waar hij de allerdiepste weg ging. Maar juist zo, aan het einde van zijn leven, de toren van God gedragen heeft. Opdat zondige mensen daarvan vrijgekocht zouden worden. Hij wordt gepredikt, ook vanavond, opdat zondaren hun heil, hun zaligheid mogen zoeken bij de Heer Jezus Christus. Want anders sta je alleen in deze wereld. Alleen in je leven. En alleen in je sterven. En dat wil je toch niet meemaken. En daarom laat de Heer ook dat prachtige woord verkondigen. Hij heeft geleden. Opdat hij zo de schuld zou wegdragen. En nou nog één ding. Hij deelt ons leven. Hij ondergaat de toorn. En hij draagt de vloek. De catechismus wijdt er nog even over uit. Het is nog geen Pasen, het is nog geen lijdenstijd. Het zal allemaal in den brede nog aan de orde komen, hoop ik, als de lijdenstijd aanbreekt. Maar nu alvast een paar dingen. Waarom staat er dan? Hij heeft geleden onder de rechter Pontius Pilatus. We lazen het ook vanavond. Je hoort het zo vaak, het valt je niet op. Maar het is een wonder dat de hele wereld weet wie Pontius Pilatus is. Iedereen die kerkelijk is, die heeft ooit wel eens van Pontius Pilatus gehoord. Want dat is de man die altijd elke zondag een keer genoemd wordt. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus. Die man die tot 4, 5 keer toe, net hoe je telt, gezegd heeft: ik ben onschuldig aan het bloed van deze gekruisigde. Hij sterft, maar dat is om jullie. Dat was natuurlijk een zwaktebod. Het was een gerechtelijke dwaling, Jezus dood. En daarom zegt hij het ook. Hij wil zichzelf vrijpleiten, maar hij zegt het dan toch maar. Hij is onschuldig. En zo is het ook de boeken ingegaan. Opdat hij onschuldig onder de wereldse rechter veroordeeld, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zal bevrijden. Onschuldig veroordeeld. En daarom schuldigen vrij. Dat heeft nogal wat hoofdbrekens opgeleverd. Want dat mag helemaal niet. Er is geen enkele rechter in Nederland die als uw zoon een moord begaan zou hebben en u zou aankomen en zeggen van: ik wil wel lijden, ik wil die gevangenis wel in. Er zou geen enkele rechter zeggen: goed, schuld is je eigen schuld. Schuld kun je niet overdragen. Maar je moet ook niet bij de rechtszaal zijn. Je moet zijn bij die plaats waar Israël zijn leven vond. Bij het offer. Waar elke keer weer een offerdier gedood werd. Als plaatsvervanger voor een schuldige. Er werd een zondebok gevonden. Wij kennen het allemaal in onze taal. Een zondebok. Dat wil niemand zijn. Want dat betekent dat je diep in uit bent. Dat jij aangesproken wordt op gedrag dat jij niet gedaan hebt. Een zondebok. Zie je ons soms ook in de maatschappij. De Joden waren soms een zondebok. Of de buitenlanders in onze maatschappij. Als ze iets verkeerd gaan, hebben zij het gedaan. Dat is ook oneerlijk. Kijk eerst naar jezelf. Maar het heeft wel een mooie diepe achtergrond. Die zondebok. Dat verwees naar dat prachtige ritueel van de grote verzoendag. Waar al de zonden gelegd werden op de kop van een bok. En die bok werd de woestijn ingestuurd. Weg met die zonde. Hij droeg ze weg. Dat is de taal van de Bijbel. Hij neemt die zonde op zich. En zo worden zondige mensen bevrijd en gered. Hij draagt ze weg. Hij legt ze neer. Op het altaar. En het altaar is zijn kruis. Dat is offertaal. Zo kan het. Zo is Gods weg. Zo draagt een lam de schuld. O Lam Gods. U die de zonde der wereld wegneemt. Die de vloek draagt. Paulus zegt. Alle die niet volkomen beantwoorden de wet van God. Liggen onder de vloek. Als je het met de wet wilt doen. Kom je eeuwig om. Maar hij is geworden. Aan het kruis. Tot een vloek. Voor ons. Hij gevloekt. Aan een kruis. Want de kruisdood was vervloekt. En zo betaalt Christus de prijs. Zou je dan ook vanavond niet voor hem buigen? Hij die als enige je leven wil delen. Alle pijn kent bij ervaring. Alle verdriet. Alle zorgen, alle rouw. En nog veel meer. Zou je daar niet bij hem terechtkomen? Die de schuld draagt. En die de vloek torst. Er staat in deze catechismus, ik ben maar even bij die tekst. Dat God zich gegeven heeft tot een volkomen verzoening. En er staat er dan voor dat hij de zonde van de gehele wereld op zich nam. Er is later nogal over gediscussieerd. Betekent dan dat iedereen zalig wordt, ongeacht wat je gelooft of niet? Dat betekent het niet, dat kan het niet betekenen. Maar wel dat offer van de Heer Jezus volkomen genoeg is. En genoegzaam. En dat het nooit opdroogt. Dat er nooit een moment komt in dit leven waarop God zegt, ja sorry, maar nou is het op. Het is genoegzaam voor de zonde van de hele wereld. Zou u niet naar hem toe gaan in gebed om het van hem te verwachten? Zou God ook niet verder vragen of dat je het ziet met je open ogen, dat je, hoe nodig dat je dat hebt. En hoe dat je daar niets zonder van kent. Zonder kunt. Besef dat je eens voor God staat. Jezelf red je niet. Dien hem. Buig voor hem. En dan zegt Guido de Bray. En laten wij het dan ook nazeggen. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. En hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of te verzinnen. Om met God ons te verzoenen. Als borg, als iemand die garant staat. Als tussenpersoon, als middelaar. Die twee partijen verbindt. Hij deelt het leven. Draagt de schuld. En verlost van de vloek. Zie het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Amen. Wij gaan daar samen van zingen. En we doen dat met Psalm 32. En daarvan het eerste vers. Psalm 32, vers 1. Laten wij eindigen met dankzegging. Heren, wij danken u voor uw woord dat tot ons kwam vanuit Jesaja, maar vanuit heel de schrift, wat in de catechismus samengevat wordt. Heren, wij danken u voor het feit dat u ons leven wilde delen. En dat u ons kent beter dan wie dan ook. en dat u al het lijden kent en dat u zelf dat geleden heeft. Alle vormen van lijden, geestelijk, psychisch, lichamelijk, relationeel, als het gaat om de relaties tussen mensen. Maar dat u tegelijk daarom juist zo te hulp komen, kan komen. Want de Hebreeënbrief zegt het toch, waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij die verzocht worden, hen die verzocht worden, te hulp komen. Heer, wij danken u daarvoor en geef ook dat we het zo bij u zullen zoeken. In al onze gebrokenheid. Maar niet alleen daarin. Bovenal dat u dat allergrootste probleem, de toren van u, gedragen hebt. En dat kunnen wij niet. Opdat we dan zo terechtkomen bij het kruis van Golgotha. Om die schuld neer te leggen aan uw voeten, Heere, wat u ons uitnodigt. Werd al uw bekommernis op hem. Heer, maar ook dat u de vloek draagt. Die vreselijke woorden. Die zo die kunnen ingaan. Heer, maar u weet er raad mee. Geef ook dat we het bij u mogen brengen. Ook de vragen die we misschien daar allemaal over hebben. De angst die dat oproept misschien wel. Mogen we die neerleggen voor u. En wilt u daarin ons leiden en sturen. Maar laat het niet zo zijn dat we er langs heen leven. En dat u na een hele hoop geduld uiteindelijk tegen ons zegt. Uw wil geschieden. Bewaar ons daarvoor. Bewaar ons voor onszelf. Ga met ons mee, Heren, als we straks van hier gaan. Wilt u uw woord nog zegen dat we erover over mogen nadenken? Wilt u ook met de broeders zijn die vanavond de laatste gewone dienst meemaakten, die afscheid nemen volgende week, nieuwe broeders die gereed staan. Heer, we mogen danken voor alle goeds dat we ontvangen hebben in elkaar. En wilt u bij ons zijn, Heren, bij het gaan en bij het komen. Wij bidden ook voor de lopers van de actie Kerkbalans, dat het goed mag gaan, dat ze goede opbrengst mogen ophalen. Wilt u ook daardoor uw koninkrijk hier uitbreiden en in stand houden. Gedenk uw werk wereldwijd en geef zo uw zegen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 109. Psalm 109. En daarvan het 18e vers. 109 vers 18. U leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Dank u wel voor uw goede toegezongen woorden. Prachtige woorden die we gehoord hebben. Ze komen heel vaak in mijn eigen gedachten terug. Laten we bidden dat we allemaal zo de genade van God steeds meer zullen ervaren. Dank u wel.